Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Dag lieve pipies, pluks en arabella's. Welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 67.
En vandaag bij ons in de studio is Milo Freeman. En in een vorig leven was ze popzangeres. We hebben naar Missing Colors geluisterd. En volgens mij stond hij ook best wel hoog in de top 40.
En de tipparade.
De tipparade was het. Ja. Oh, niet de top 40, maar de tipparade. Dat is een beetje nog iets ja, stadium daarvoor, zou ik
maar
zeggen.
Maar wel nummer 6?
Nummer 6.
Maar we kunnen nu even een stukje laten horen. Dat was je.
Dat was het. En ik zag een comment eronder, volgens mij van je zoon, denk ik. Wauw, mam, of zo staat er. Wat goed.
Ja,
helemaal leuk.
Dat zag ik ook. Maar is dat echt je zoon die erop? Weet je het niet?
Nou, als het David de Lange was, dan was het mijn zoon.
Weet ik niet meer.
Maar dat denk ik wel, maar zoeken het zo weer uit.
Ja,
op YouTube. Heel leuk.
En dit was nog maar ding nummer 1 over Milo Freeman. Want ze is eigenaar van een imposante collectie zwarte Barbie-poppen.
Maar echt 100? Toch?
Ja, en over de 100 zelfs. Er staan er nu 40 in het Centraal Museum bij de expositie Voices of Fashion. Maar ik heb er nog een heleboel thuis staan. Zeker, misschien een stuk of 80 denk ik wel.
Wel museumwaardig. Ze is handtassenlover en kinderboekenmaker. Ze heeft meer dan 60 prentenboeken geschreven en geïllustreerd. En volgende week verschijnt Milo's bewerking van het boek We moeten allemaal feminist zijn van Chimamanda Ngozi Adichie. Speciaal gemaakt voor kinderen vanaf 8 jaar. Hoi, hallo, welkom.
Ja, dankjewel.
Wel echt een behoorlijk toffe, impressie.
Ja,
love it. Zometeen meer over kinderboeken, want daar gaan we het vandaag over hebben. Ja. Maar eerst, Marilotte, hoe ging jij de feminist in?
Ik was mijn administratie aan het doen. Want dat moeten mensen doen dat ZZP'er is. Dus ik moest dan. Ik zat door een contract heen te dingen, want ik moest iets aangeven bij mijn accountant en ik snapte het niet. Dus wat doe ik? Mijn eerste reflex is mijn vader bellen. Want ik weet niet waarom, maar ik denk, mijn vader kan dit vast oplossen. En ik heb hem aan de telefoon en ik dacht, waarom bel ik eigenlijk mijn moeder niet? Want mijn moeder heeft fucking rechten gestudeerd en is veel meer thuis in de cijfertjes en de financiën. Maar nee, ik belde mijn vader. Nou, die wist het eigenlijk allemaal ook niet. Die zat al vrij snel van, ik geef je moeder even. En toen kreeg ik mijn moeder en die kon me precies vertellen wat ik moest doen. En toen dacht ik, ik ben erin getrapt. Dit was een feminist in.
Dit was een feminist in.
Heel erg.
Mooi.
En jij?
Ik mocht op de radio bij Miss Podcast. Dat is een programma in de nacht. Dat kan ik. Ik kan het aan zich aanraden om erheen te gaan. Maar in de nacht een uur lang een gesprek voeren is niet echt iets wat ik goed kan.
Ik moet nog, gemerkt. Dus me niet bang maken nu.
Maar je kan terugluisteren voor de mensen die het leuk vinden. En het ging dan over alle geluiden uit mijn leven. En ook bijvoorbeeld geluiden van feminisme. Of wat ik dan, waar ik aan moet denken bij geluiden aan feminisme.
Ja, echt leuk. Heel leuk. Zo'n audioportret krijg je dan.
Het is heel tof. Maar dat was dus 's nachts van 1 tot 2. Nou, ik ga om 10 uur naar bed. Dus je begrijpt, ik was al moe. Maar dat gaat helemaal niet over mijn feminist. Dat gaat erover dat ik van tevoren even stond te douchen. En toen kwam ik onder de douche uit. Toen dacht ik, nou, wat zou ik aandoen? En toen dacht ik, het is radio. Ik hoef er toch niet hot uit te zien. Ik doe wel gewoon een trui aan.
Nou.
En ik doe geen make-up op of iets.
Niks was minder waar.
Er werd wel gefilmd uiteindelijk. Maar dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. Maar het gaat meer om het idee dat je dus denkt, ik moet er hot uitzien. als er een camera is.
En wat ging er door je heen toen je de camera zag? Ziet er niet hot uit.
Nee. Okay. Daar kon ik ook wel om lachen. En ook meteen toen ik het dacht, dacht ik, denk ik dit weer. Dit slaat nergens op. Milo.
Ja, ik moest heel erg lang nadenken, moet ik jullie eerlijk bekennen. Want eigenlijk dacht ik eerst van, wat was ook weer mijn meest feministische... minst. Oké, nou goed.
Je mag ook het meest feministische. Ja,
begin ik even met meest. Ja. Oké, want dat was... namelijk, ik had een printer gekocht. En die heb ik helemaal alleen geïnstalleerd. Nou, dat vond ik echt precies, hè?
Ja, maar printers zijn ook wel alle elektronische apparaten. Ja,
verschrikkelijk,
het
toch?
Het allerergst.
Ja, echt. Dus ik had het helemaal alleen gedaan. Werkte, alles perfect. Nice. Nou, echt.
Lekker bezig, Milo.
Goed gedaan, meisje. maar toen dacht ik dus, oké, minst. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga het dus eventjes aan mijn man vragen. En toen dacht ik van, dat vind ik eigenlijk ook
heel grappig.
Feministisch.
Heel grappig.
Dat is echt een mindfuck.
Ja, precies. Dus ik dacht, oké, laat ik dat gewoon als mijn minst feministische actie.
Heel grappig.
Dat is erg hilarisch.
En heb je het ook gevraagd uiteindelijk of niet?
Ik heb het gevraagd. Hij kon er ook niet op komen.
Ah, kijk. Nou,
dus het gaat,
dat kan dan wel weer een goed teken zijn. Ja, ja.
Absoluut. Tijd voor post.
Post. Ja. Post. Eerst, zoals altijd, een leuk bericht. Hallo, lieve meiden. Naar aanleiding van jullie aandacht voor endometriose, dat was in aflevering 51 met als gast Angelique Houtveen, heb ik na ruim 15 jaar buikpijn eindelijk de diagnose gekregen. Ook mijn huisarts zei dingen als, dat is menstruatiepijn, neem een pilletje. Na jullie uitzending werd mij duidelijk dat er meer aan de hand is en dat ik er echt voor moet vechten. Ik ben inmiddels geopereerd en word behandeld en hoop na jaren van tergende buikpijn op een beter leven. Zonder jullie had ik nog lopen tobben en... ik hoop dat dit in de toekomst vrouwen bespaard kan blijven. Liefst Sarah.
Tof, hè?
Ja, ik bedoel, ik vind het echt heel kut dat je zo lang hebt rondgelopen met die klachten en zo afgewimpeld werd door je huisarts. Maar wat ontzettend fijn dat zo'n aflevering dan je ogen opent en dat je het nu weet.
Ja
zeker.
Ik mailde nog even van, mogen we het voorlezen? En wat fijn dat we een bijdrage hebben kunnen leveren. En toen mailden ze nog terug van, nee, niet een bijdrage. Het is echt dankzij jullie dat ik op mijn strepen, weet je wel, dat ze er echt kon zeggen van, nou, nu is het klaar, nu wil ik echt onderzoek ernaar.
Echt geweldig.
En ik heb toevallig dus ook weer een vriendin die dan aan mij vertelde dat ze al 15 jaar of langer dus met hele heftige buikpijn rondom de menstruatie rondloopt. En die huisarts had dus ook gezegd van, de pil, maar dat wil ze niet. Oh, spiraaltje, wil ze ook niet. En ze heeft dan nu een afspraak bij de gynaecoloog. Maar toen zei ik ook tegen haar van, heeft je huisarts iets gezegd over endometriose? En zei ze ook, nee, wat is dat? Ik heb er nooit van gehoord. Dus ik heb haar ook meteen die alles
aflevering
zo...
toegestopt.
Ja, nou ja, misschien is het iets heel anders, je weet het niet. Maar dat een huisarts dus meteen komt met pil of spiraal... in plaats van, oké, maar waar komt die pijn vandaan dan? Hoe kan dat nou? Ja, dat vind ik toch wel weer bijzonder.
Terwijl we ook gewoon nu geleerd hebben dat de pil de boel echt kan onderdrukken... en het allemaal nog erger kan maken. Dat is echt,
Oké, dan het poststuk van de week. In de vorige aflevering met Fatma Gensch hadden we het over moederschap... en toen lazen we een brief voor over trouwen... en over alle verwachtingen die mensen van je hebben als je trouwt... en alle vragen die dan aan je gesteld worden... Daar kregen we weer een reactie op en die brief, daar ga ik nu een deel van uit voorlezen. Iets anders wat bij jullie niet aan bod is gekomen, maar waar ik zelf nog het meeste last van heb gehad, is de vraag, wat doe je met je achternaam? En dan vooral het uitblijven van diezelfde vraag aan mijn man. Blijkbaar is er in een deel van Nederland nog steeds de verwachting dat de vrouw, als ze trouwt, haar achternaam verandert of dat op zijn minst overweegt. Terwijl al sinds 1994 uit 4 opties gekozen kan worden... door beide partners die het huwelijk aangaan. En daar heeft ze ook een bron bij gestuurd. Die zal ik wel eventjes in de show notes zetten... voor mensen die daar iets meer over willen lezen. Mijn wens was om elkaars achternaam aan te nemen... om onze verbinding, maar ook de gelijkwaardigheid daarmee uit te drukken. Helaas was dit voor mijn man, of toen vriend, geen optie. Wat ik heel jammer en heel moeilijk vond. Ik heb me erg alleen gevoeld in de beslissing. Niet goed wetende wat te doen. Pas tijdens onze trouwceremonie heb ik de knoop doorgehakt en ter plekke besloten zijn naam aan te nemen. Achteraf voel ik me daar dubbel over. Ik ben nooit in volle overtuiging zijn naam gaan gebruiken. Op mijn werk gebruik ik bijvoorbeeld mijn geboortenaam, ook na wisseling van baan. Ik twijfel soms ook of ik het niet alsnog wil terugdraaien, hoewel ik hem daar waarschijnlijk ook enorm mee kwets. Wat ik me namelijk afvraag, rijmt dit wel met de feminist in mij? Is het mogelijk dat je feminist bent en tegelijkertijd de naam van je partner aanneemt, terwijl die ander dat niet met jouw naam doet? Wat zegt dit over onze gelijkwaardigheid? Zegt het daar überhaupt iets over? Ja.
Ja. Ik vind die vraag, is het mogelijk dat je feminist bent en tegelijkertijd de naam van je partner aanneemt? Tuurlijk, dat kan. Maar als ik de brief zo lees, vind ik het niet helemaal gelijkwaardig klinken.
Nou, er schuurt in ieder geval het een en ander.
Ja, ja, dat gevoelde ik ook, ja.
Ben je getrouwd, Milo?
Ik ben getrouwd, inderdaad. Maar no way dat ik de naam van mijn man aan zou nemen.
Oh, daar heb je nog niet eens. Er was ook
ik
geen discussie of iets.
Veel te leuk. Maar weet je, ik dacht ten eerste, je kunt toch twee namen hebben ook. Ik dacht dat ook mogelijk is een dubbele naam aan te nemen. En ik dacht, toen ik dit stukje las, zou hier niet meer aan de hand zijn. Het leek mij ook, ik kreeg een beetje het gevoel van, misschien is het niet alleen de naam, maar dat ze misschien sowieso te veel concessies had of heeft gedaan. Maar dat is misschien gevoelsmatig iets wat ik dan daaruit opmaak. Dat weet ik niet, maar...
Dit is dan natuurlijk een heel concreet iets. Ja. Dat je echt zo kan laten zien van, dit wilde jij niet voor mij doen. Of hier ging je niet in mee. En dan verwacht je dat ik er wel in meega. En dat dan eigenlijk dat concrete voorbeeld is voor iets wat nog veel meer in de relatie zou zitten.
Ja, precies.
Dat zou kunnen, ja.
Ja, en dat klinkt dan weer niet zo gelijkwaardig. Dat klinkt gewoon alsof er iets niet...
Maar denken jullie niet dat, ondanks dat dan de Nederlandse man zegt, nou, hartstikke gelijkwaardig allemaal, maar als het dan op dit soort dingen aankomt...
Ja, dat hij op zijn strepen staat.
Ja, en dat
het dan opeens heel gevoelig ligt.
Ja, en dat dus eigenlijk helemaal nog niet zo heel gelijkwaardig of normaal is.
Nee, ik kan me
is.
Gewoon niet voorstellen. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat wanneer ze het nu nog zou doen, als ze er nog mee zit, dat die man zich dan zo gekwetst zou voelen.
Mijn eerste reactie is dan wel, vent, waar maak je je druk over? Waarom is dit... Stel je niet zo aan. Dat is echt wat ik denk. Ga toch weg, joh. Ja, alsof het iets afdoet aan wie jullie zijn. Als de ene naam niet aangenomen.
Ja, we weten dat niet, hè. Want ze zegt, ik denk dat hij dan gekwetst zal zijn. Maar we weten het niet zeker. Maar het lijkt dus ook alsof het niet alsnog een onderwerp is waar nu nog over gepraat kan worden misschien. Dat het meer in haar hoofd zit dan dat ze
met
elkaar erover kunnen hebben.
Ik zit gewoon gelijk heel hoog in mijn emotie. Maar er staat ook, helaas was dit voor mijn man toen vriend geen optie. En ik ben dan heel benieuwd waarom het dan geen optie was. Was dat dan omdat hij dat gewoon echt niet wilde? Of was er echt een reden waarom het niet kon of zo?
Ja, of toch de buitenwereld die daar dan weer meningen over gaat hebben?
Ja, en het kan natuurlijk heel veel druk zijn van bijvoorbeeld ouders of zo. Die dan per se willen dat naam doorgegeven wordt of zoiets. Dat kan.
Voor de kinderen, ja. Dat hoort dan nog kinderen, wel. Ja. Dat wanneer je kinderen krijgt... Dat heb ik wel. Dat had mijn man ook, hoor. Dat je dat die graag wilde dat zijn dat onze kinderen zijn achternaam kregen.
Ja, ja, ja.
En was dat voor jou nog een discussiepunt?
Niet echt. Ik dacht van, nou ja, vooruit.
Vooruit, dan ben ik
mag je achternaam.
Ik dacht van, oké, ik heb al het zware werk gedaan. Maar goed, vooruit. Je mag dat mag dan.
Ja.
Maar nee, ja, ik vind het prima. Ik zit daar verder ook niet zo mee. Maar voor mezelf persoonlijk, ik zou nooit de achternaam van mijn man nemen.
Nee. Milo Freeman is ook echt de coole naam natuurlijk.
Ja, de droom als je zo heet.
Maar los daarvan lijkt het me ook heel raar om opeens een andere naam te hebben. Maar goed, daar kunnen mensen natuurlijk zelf voor kiezen. Het is gewoon wel interessant dat een man dan zegt, nee, dat niet. Want haar voorstel was om beide namen te doen, toch?
Ja, allebei beide namen, toch?
Ja, dus niet per se van jij moet volledig je achternaam wisselen.
Dat was het voorstel van de man?
Ja, mijn wens was om elkaars achternaam aan te nemen. Ja, dat kan op meerdere manieren geïnterpreteerd worden.
Ja, achternaam ruilen. Bedoelt ze dat?
Ja, misschien bedoelt ze dat. Dat is ook grappig.
Dat is ook wel grappig, ja.
Ja, mag dat? Want dat is toch fantastisch.
Het was een van de vier opties. Ze zegt, er zijn vier opties.
Nou, dat zou ik heel grappig vinden. Behalve dan dat ik mijn naam niet af zou willen staan. Ik wil gewoon altijd Hagen heten, denk ik.
Ja.
Ja, ik ben gewoon zo gewend aan deze naam. Ik leef er al 33 jaar mee. Ik hoef daar helemaal niet...
Maar ik zou toch het onderwerp eens opgooien thuis. Als je ermee zit, waarom zou je er dan niet eens een keer over praten?
En ik neem aan dat als de enige, het enige wat nu hier in de weg zit, is dat hij zich misschien gekwetst voelt, waarvan we dus nu niet zeker weten of dat inderdaad zo is, dat hij dan daar wel overheen komt. Zeg maar op een gegeven moment. Als dat blijkbaar zo'n issue is, dat hij er niet overheen komt, dan lijkt me dat er ook iets anders aan de hand is.
Lijkt me ook, ja, tuurlijk.
Oké. Jij trouwens, nog één ding wil ik zeggen. Want we kwamen laatst iemand tegen.
Ja, ik
ook uitgesproken feminist. En zij is zwanger en er komt een kind aan. En er was dus discussie over de achternaam. En Marilotte die bleef maar schreeuwen. Was in het park. Je geeft hem niks. Je geeft hem niks. Het wordt gewoon jouw achternaam. Je geeft hem niks.
Maar ik voel, zeg maar, ik probeer me echt in te leven. Maar dit is denk ik mijn mannenhaat, die opborrel. Ja,
toch wel, hè? Daar is hij weer.
Hardcore, Marilotte, ja. Hardcore.
Dit is dat stukje mannenhaat dat het niet onderdrukt kan worden. Het spijt me, mensen.
Oké, ja.
Sponsortijd.
Of eigenlijk geen sponsortijd, yet again.
Ja, maar gelukkig hebben we jullie en we love jullie en al jullie donaties. En
daar kopen we nu ons brood van.
Ja, dat is zo. Ik sneed laatst een brood en toen dacht ik, dit hebben we gekocht van de donaties.
Van donateur 3, ja. Van donateur 815.
Echt heel fijn. En om jullie weer te bedanken, hebben we natuurlijk nieuwe bonuscontent online gegooid vorige week, afgelopen vrijdag.
Ja, daar vallen tranen. Jazeker. Dus als dat je niet over had, haalt om een maandelijkse donatie aan ons te doneren, dan weet ik het ook niet meer.
Ik ook niet.
Het gaat over jouw coaching sessie, als mensen willen weten van het tranen. Geef ik iets meer context nu?
Ik praat over best wel openhartig over wat er allemaal naar boven kwam tijdens mijn coaching sessie. Wat heel nuttig en fijn is voor mij. Dus mocht je daar geïnteresseerd in zijn, doneer een euro of 3 of 5 per maand via petje.af/damharnie. En dan krijg je toegang.
Ja, en dus om de week een bonusaflevering. Ene week echte aflevering, andere week bonusaflevering. petje.af/damharnie.
We moeten het even hebben over kinderboeken. En dan in het bijzonder diversiteit in kinderboeken. Of eigenlijk het gebrek aan diversiteit in kinderboeken. Want kinderboeken zitten ook, ik heb heel vaak het woord kinderboeken gezegd nu. Kinderboeken zitten ook anno 2021 nog steeds ramvol witte personages die de hoofdrol spelen. En ja, ik heb zelf lang in het boekenvak gewerkt. En ik kan ook wel met zekerheid zeggen dat het grootste gedeelte van de mensen die er werken ook wit zijn. Ik wil ook zeker hand in eigen boezem steken hierbij. Ik heb een paar gênante boeken meegenomen waar ik het straks ook over wil hebben. Waar ik de feminist in mee ben gegaan. Maar gelukkig hebben we Milo om hier in ieder geval het gesprek over te openen. Niet de belangrijkste vraag, maar wel even een belangrijke vraag. Hoe belandt een popster in de kinderboekenwereld?
Een popster? Nou ja, goed. Ik was dus in L.A.
She's a star.
In gesprek met een waanzinnige producent. Ik dacht opeens, dit is niet mijn vak. Dit is het niet. Ik moet de boekenvak in. Nou ja, goed, weet je, eigenlijk komt het gewoon nadat ik kinderen kreeg zelf. Hè? Dus toen mijn oudste zoon werd geboren, David, toen... ik moet wel even bijzeggen dat ik natuurlijk wel de kunstacademie heb gedaan. Ja, ik heb Rietveld Academie gedaan, een paar jaar Rijksacademie. En zo van alles nog wat gedaan. En uiteindelijk, inderdaad, toen ik dus een kind kreeg, toen ben ik gewoon eerst eens gewoon gaan kijken van wat voor boekjes voor hem te koop waren. Ik had natuurlijk wel al wat tekeningen voor hem gemaakt en wat leuke dingetjes aan de muur, van alles. Maar en ik tekende ook wel professioneel. Dus ik maakte bij spreken illustraties voor tijdschriften. Mm. Maar eigenlijk niet heel erg dat ik daar nou helemaal al van kon leven. Of dat het nou helemaal goed liep. Dus ik dacht, misschien moet ik toch eens kijken wat ik in die kinderboeken of iets voor kinderen kan doen. En toevallig was het net ook de periode dat mijn zoon zindelijk moest worden. En toen had ik dat verhaaltje bedacht van een potje in een oerwoud, waarbij dan een briefje stond: op dit potje passen alleen de allerliefste billetjes. En ik dacht van, ik ga gewoon eens kijken of een uitgever dat leuk vindt. Dus ik heb dat opgestuurd aan een paar uitgeverijen. Nou, die reageerden gelukkig meteen. En dat was eigenlijk het begin. En het grappige was ook natuurlijk dat het, omdat er nog niet zoveel boekjes waren over zinnelijk worden. Was trouwens een boekje, een speciaal zinnelijkheidsboekje voor jongetjes. En een zinnelijkheidsboekje voor mij.
Uiteraard. Het werkt heel anders.
Ja, het werkt totaal anders. Haal het vooral niet door elkaar. Maar goed, en dus eigenlijk was dat boekje potje was er heel snel. En het was ook eigenlijk meteen wel een klein succes, zou je kunnen zeggen. Het werd goed ingekocht door de bibliotheek.
Nog steeds is het ook.
En het
gewoon
is nog steeds in druk. Ja. Dat is ook wel bijzonder. Hè? Na 20 jaar, ruim 20 jaar.
Een klassieker.
Echt een klassieker.
Ja, en er komt elke keer weer zo'n nieuwe stroom aan kinderen
gelukkig
die zinnelijk
wel,
moeten
ja.
worden. Dus dit blijft gewoon.
Dus het blijft geplast
in de markt.
Ja. Absoluut. Dus dat was eigenlijk het begin. En ook het begin van het idee of het gevoel van, god, dit vind ik echt het allerleukste om te doen. Om te tekenen voor kinderen, om verhalen te bedenken voor kinderen. Voor te lezen voor kinderen, want dat hoort natuurlijk ook bij.
is toch wel een ander publiek dan.
Ja, totaal. Het podium, ja, precies. Ik had echt het gevoel van, nou, ik heb mijn plekje gewoon gevonden. Mm. Dit is gewoon ontzettend leuk om te doen.
Oh, wat fijn.
Ja, dus dat is eigenlijk het begin.
En hoe ziet dan het leven van een kinderboekenmaker eruit? Want je wordt wakker en dan ga je dan naar een studio? Of?
Nee, ik word wakker.
Ja.
Ik sta op.
Het is een beetje een droombaan in mijn beleving namelijk.
Een beetje
namelijk.
Is het ook wel hoor. Ik sta op en dan maak ik koffie. En dan loop ik naar beneden. En dan heb ik beneden mijn werkkamer. En dan ga ik eerst nog een beetje rommelen. En een beetje nieuws kijken. En een beetje Instagram, Facebooken. En dan ga ik achter mijn werktafel zitten. Dus ik heb mijn werkkamer in huis. Dus ik zit meestal eigenlijk gewoon in mijn ochtendjas achter mijn werktafel te tekenen. Nou, en dan om 11:00 zou je kunnen zeggen, dan slenter ik weer naar boven. En dan ga ik weer koffie zetten. En dan denk ik van, nou, ik ga eens even stofzuigen of even iets doen, weet je wel, zo. Nou, en dan ga ik weer naar beneden. En soms blijf ik de hele dag gewoon zo in mijn... Nou, het is natuurlijk nu ook met corona.
Ja,
het
is anders, maar, ja.
Dus dat... maar veel scheelt het ook... Eerlijk gezegd niet hoor.
Ik herken dit heel erg hoor.
Mijn werksituatie voor en na corona. En nou ja, goed, dat is wanneer ik echt bezig ben met een boek. En maar wat ook een groot deel van mijn werk uitmaakt, wat ik ook ontzettend leuk vind, is het voorlezen op scholen en bibliotheken. Dus dan, dan moet ik het huis uit en dan ga ik lekker met de trein naar school ergens in het land. Voorlezen aan kleuters.
Zo leuk.
Zo ontzettend leuk, ja.
Oh ja, en dat is natuurlijk nu ook niet echt aan de hand.
Niet echt. Nou, ik heb een paar scholen inmiddels wel kunnen zien, toch? Maar, na de lockdown. Maar dat was dan ook wel weer ontzettend leuk. Het is gewoon, ja, het leukste publiek wat er is. Die zijn gewoon zo ontzettend lief ook. En zo spontaan en zo. Nou ja, en ook als ze het niks vinden, dan draaien ze zich gewoon om. En dan, weet je, dat is gewoon helemaal zichzelf eigenlijk.
Heel eerlijk publiek ook. Hoe oud zijn de kinderen ongeveer die je voorleest?
Tussen de 4 en de 6.
Oh ja.
Ik doe ook wel peuters, dan naar de peuterspeelzaal. Want ik heb ook een serie boekjes voor kleinere kindjes ook nog. Maar het meeste is toch zo tussen 4 en 6 jaar. Ja.
Krijg je ook het meest bij de hand de respons van waarschijnlijk? Van 4 en 6? Tussen
ja, weet je, wat, ja, bijvoorbeeld vragen stellen, dat kunnen ze nog niet echt. Dus als je zegt van heeft iemand een vraag, dan gaan ze het gewoon over hun oma hebben. Of over de marmot of wat dan ook. Ja, dat vind ik gewoon eigenlijk zelf veel leuker dan de vraag.
Ja, zelf een verhaal vertellen.
Dus wat dat betreft, ik vind het echt geweldig. Het blijft gewoon, nou ja, ik doe het nu misschien bijna 25 jaar, maar het blijft gewoon ontzettend leuk om te doen.
En waar haal je nu je inspiratie vandaan? Want ik kan me voorstellen dat toen je kinderen klein waren, dat je dan dacht, oh, dit speelt en dit speelt, maar nu zijn ze ouder.
Ja,
en, klopt. Maar blijft het stromen?
Ja, het blijft eigenlijk stromen, omdat inmiddels... inderdaad, vroeger waren natuurlijk de kinderen klein en dan keek ik een beetje zo wat zij zeiden of hun onderlinge relaties, daar maakte ik natuurlijk dan verhalen over. Maar op de manier heb je toch altijd antennes openstaan, zou je kunnen zeggen, voor onderwerpen. Ja, dus vorig jaar bijvoorbeeld, toen mocht ik het... prentenboek voor de kinderboekenweek maken. En toen had ik eerst... Ik had eerst een onderwerp... wat ik eigenlijk ook nog steeds wel wil doen. Maar ik wilde eigenlijk een onderwerp... of een boek maken over de tijd van Rembrandt. En dan wilde ik eigenlijk... omdat in mijn buurt waar ik woon in de Nieuwmarktbuurt... daar schijnen in de tijd van Rembrandt... ook heel veel zwarte mensen gewoond te hebben. Dus kleine... Nou ja, in ieder geval, dus het leek me heel erg leuk... om daar een boek over te maken. Maar goed, toen kwam ik opeens een bericht tegen op Facebook... over 2 jongetjes in Amerika, in het zuiden van Amerika, die een wit en een zwart jongetje, die vonden dat ze een tweeling waren. Een jaartje of 4, 5 zijn ze. Nou, zijn nou iets ouder. Miles en Tanner heten ze. En want in Amerika heb je heel veel verschillende soorten dagen. Je hebt, nou ja, weet ik wat, Hair Day en van allerlei dagen. Maar je hebt ook Twin Day. Mm-hmm. En dan mogen kinderen dus hetzelfde gekleed naar school. En het witte jongetje had tegen zijn moeder gezegd... Van, nou, ik heb nu een jongetje in de klas zitten... die lijkt echt sprekend op me. En we willen gewoon heel graag samen hetzelfde gekleed naar school. Dus had zijn moeder gezegd... nou, dat is goed, en dan koop ik voor hem ook dezelfde kleertjes... die jij dan aan gaat trekken. En toen kwam ze op school met die kleertjes... en toen zag ze dat het een zwart jongetje was. Dat vond ze zo leuk dat ze daar natuurlijk een post van had gemaakt... en op Facebook gezet. En toen ik dat zag, en dat was... Het was, het was nog niet voor die hele George Floyd zaak. Maar wel toch dat er al veel meer gesproken werd over Black Lives Matter. Dus ik dacht, ja, dit is eigenlijk zo'n mooi voorbeeld van verbinding. Weet je wel, 2 kinderen die uiteraard wel zien dat ze niet dezelfde huidskleur hebben. Maar gewoon zoveel overeenkomsten zien. Zoveel zo'n goede, leuke vriendschap hebben. Dat zichzelf gewoon een tweeling. Heel vanzelfsprekend. Dus ik dacht, dat moet gewoon een boek worden.
Ja.
Weet je, dus op die manier kijk ik eigenlijk, niet heel bewust, maar dat komt dan toch binnen als het een goed onderwerp lijkt te zijn.
En Arabella, hoe is zij?
Misschien eerst, wie is Arabella?
Oh ja, dat is waar.
Ik begin gelijk met luisteraars Arabella. Die denk ik Arabella niet kennen, omdat ze zelf net oud zijn om Arabella voorgelezen te hebben gekregen, maar te jong zijn om zelf alweer met kinderboeken bezig te zijn.
Ja, wij zaten natuurlijk de afgelopen dagen ook zotje diep in Arabella. Ja. Dus dan krijg je dat.
Vertel ons.
Arabella, wie is zij en hoe ontstond zij?
Ja, prinses Arabella is een meisje van jaar 5. Een zwart meisje. En zij is een heel, heel druk meisje. Heel ondernemend ook. En een beetje verwend misschien.
Maar goed,
prinsesje,
ze
is een prinses.
Hè?
Ja,
precies.
En ze heeft altijd heel veel ideeën en plannen. En ze is nieuwsgierig. Wil de wereld ook iedere dag weer.
Avonturier,
ja, precies. Wil iedere dag weer de wereld ontdekken. En ze woont in een paleis met haar vader en moeder, koning en koningin. Er zijn af en toe ook nog een paar lakeien die meehelpen. En ze heeft ook 3 goede vriendjes. Vriendin. Ze heeft een vriendje Prins Mimoen. En nog 2 vriendinnen. Prinses Sophie en Prinses Ling. Een Chinees prinsesje en een blond prinsesje. Laat ik maar zo zeggen. En Mimoen is een Marokkaans prinsje. Dus iedereen, zou je kunnen zeggen, is vertegenwoordigd in de wereld van Arabella. En dan heeft ze nog een hondje, ze heet Ziggy. En ook een oma, ze heeft nog een omi, dat is een oud koningin, zou je kunnen zeggen. En dat idee heb ik eigenlijk 15 jaar geleden gekregen. Omdat ik een verhaal hoorde van een kennis van mij die theaterles geeft aan kinderen. En zij vertelde dat zij, ze had een toneelstukje geschreven. Met een rolletje voor een prins en een rolletje voor een prinses. En de rol van prinses wilde ze aan een zwart meisje geven, Jacquini. En Jacquini had geantwoord van dat kan ik helemaal niet doen, want er bestaan helemaal geen zwarte prinsessen. En ze had gezegd, prinsessen die zijn blond en hebben blauwe ogen en hebben wit huidskleur. Zoals jij, Marilotte.
Ja. Een echte prinses.
Echte prinses. Nou ja, goed, weet je. Maar,
tragisch hoor.
Ja, het was echt dat je denkt van jeetje Mina, wat verschrikkelijk. He, dat was echt zo'n moment. Ja, ik weet nog precies waar ik stond bij spreken en hoe ik me voelde. Want ik dacht van, wat vreselijk dat zij dat ze dat dacht. He, Jacquini, dat ze die rol niet kon spelen omdat zij nou toevallig zwart was. En en ik dacht ook meteen, wat idioot, wat bizar, dat ik nou zelf nog nooit aan het beeld van een zwart prinsesje heb gedacht. Ik dacht, ik heb best wel wat fantasie, maar een zwarte prinses is daar nog nooit in mijn hoofd opgekomen.
Nee, maar is ook al heel veel zeggend natuurlijk. Ja,
ja, precies. Het is gewoon zo raar. En ik dacht meteen van, er moet gewoon morgen een boek komen over een zwart prinsesje. Dat is gewoon hartstikke nodig hè, eerste instantie voor Jacquini. Maar dus toen ben ik begonnen met het eerste boek.
En reageerde de uitgeverij meteen enthousiast?
Ja, toch wel. In die zin dat ik had het eerst aan een paar Nederlandse aan één Nederlandse uitgever gestuurd en die wilde het doen. Maar die zei van we zitten met de planning, het kan pas over een jaar. Toen dacht ik van dat kan helemaal niet. Het duurt veel te lang. Het moet morgen in de winkel liggen, weet je wel. Dat is gewoon zo belangrijk. Dus toen ben ik uitgeweken naar België en daar heb ik het aan de Eenhoorn gestuurd.
En, dus voor de mensen die dat niet weten, heel grote.
Ook grote uitgever.
Ook hier in Nederland.
Ja. En die kon het veel sneller doen. Die zijn ook, hadden ook een drukkerij erbij. En die voor hun, want zij geven eigenlijk ook wel een beetje, zou je kunnen zeggen, een beetje elitaire boeken uit. Dus nu minder natuurlijk, maar destijds ook. En, maar het grappige was dat de uitgeefster, Marita Vermeulen, was toen net. Had zij een groepje asielkinderen bezocht met boeken van hun eigen fonds. En die voorgelezen aan die kinderen. En die kinderen hadden er eigenlijk helemaal niks mee. Dus ze was eigenlijk gefrustreerd teruggekeerd naar het kantoor. En daar lag net dat idee van mijn Arabella. Dus dat was ook nog eens een perfecte timing.
Ja.
En dus het is bij de Eenhoorn uitgekomen. Dat is precies 15 jaar geleden. En inmiddels zijn we 15 boeken verder.
En wat was het eerste, Arabella en?
Prinses Arabella is jarig, dat was de eerste.
Ja, leuk.
Ja. Want jij hebt heel veel voorleesbundels samengesteld,
Marilotte. Ja, ik zit dus nu te denken. Ik heb voorleesbundels samengesteld. En dat zijn, het zijn er 6. Het grote voorleesboek voor rond de 3, 4, 5, 6, 7, 5 zijn het er. Het zijn er 5. Ik kan heus wel tellen. En ja, ik zat daar dus ook eens eventjes. Want dit was nog voordat ik het feministische licht had gezien. Dus ik zat net eens eventjes. Ik heb al die boeken thuis liggen. Ik zat net eens even te kijken naar. Ja, hoe heb ik dat dan eigenlijk gedaan? Ja. Heb ik een beetje daarop gelet? Echt nul. Het zijn allemaal. En het is ook wel een beetje. Het is natuurlijk een beetje omdat ik. Aan het begin kende ik überhaupt nog geen mensen. Dus je wordt een beetje soort van in zo'n poeltje van auteurs en illustrator gegooid van, oh, kijk daar is en kijk daar is. Maar ik weet ook wel echt dat ik er echt niet op gelet heb. En dat ik het nu veel beter zou doen. Maar het is allemaal hartstikke wit. Het is door witte mensen gemaakt, door witte mensen getekend. Misschien met hier en daar een uitzondering kan. En dat is mijn persoonlijke dieptepunt. Er zit één verhaaltje bij van Jacques Vriend. Nou moet ik even kijken hoe die heet. En dat gaat over 2 kinderen die, ja, de titel is ook een bruin meisje. En het gaat dus over 2 witte kinderen die een bruin meisje, of die een meisje van kleur, omdat zij gepest wordt door iemand over haar kleur, gaan helpen. En ik dacht,
white savior in kinderboekenvorm.
Ja, en ik las dit. En ik dacht, oh wat schattig. 2 kinderen gaan een meisje helpen. Dus ik had dat erin gedaan. Nou, ik heb het geweten hoor, want op een forum, marok.nl, verschenen er op een gegeven moment screenshots van het verhaal. En mensen waren echt heel boos en ik begreep er niks van. En ik werd ook op Facebook werd ik aangeschreven door een moeder, een Turkse moeder, die het verhaal had voorgelezen aan haar kinderen. Of tenminste, die niet vermoedend was begonnen aan het verhaal. En die ook opeens dacht, wow, wat krijgen we nou? Want hier wordt een meisje afgerekend op haar kleur. Waarom zou je dat willen lezen? Dus die had volgens mij, schreef zij ook in haar bericht van, ja, ik heb het verhaal zelf maar al een beetje verzonnen, zo voorgelezen en het anders afgemaakt. En toen ik dat las, dat is denk ik mijn moment geweest van, oh my god, ik heb dit met een hele witte blik bekeken, want het is helemaal niet leuk als je een Turks kindje bent en je leest dit.
Ja, en sowieso, je leest dus nooit over jezelf.
Nee.
En als je dan leest over jezelf,
dan word je gepest omdat je een andere kleur dan wit hebt.
Dat is meteen problematisch.
Ja. En dit was wel, ik bedoel, ik ben haar best wel dankbaar eigenlijk dat ze mij dat bericht heeft geschreven. Want het was echt eye-opening. Maar ik vind het wel treurig dat dat dan weer zo had moeten gebeuren.
Ja.
En ik denk dat ik dus een voorbeeld ben, zoals vele witte mensen, die dan toch denken, is toch leuk verhaal, is toch gewoon gezellig, lief verhaal. Waar heb je het over?
Ja.
Ja.
Hoe lang was dit geleden?
Dit is denk ik 2014. Ja. Maar het verhaal is wel heel oud, want het is een verhaal uit de jaren 80.
Oh, oké. Okay.
En ik mocht ook verhalen zeg maar van vroeger weer recyclen.
Ja.
Dus ja, weet ik veel. Ik ben een onwetend type wat dat dan inpleurt. En is wel echt kwalijk. En ik denk dus dat er een soort van herschreven versie ervan nog steeds in staat.
In een nieuwe druk bedoel je?
Ja, waar ik ook niet zeker weet of ik het daar helemaal mee eens ben. Maar,
hoe staat het boekenvak er nu voor? Want dit is 2014.
Ja, nou ja, wel iets beter. Wel iets beter. Kijk, als je naar de verhoudingen kijkt van de hoeveelheid, laten we zeggen, zwarte kinderen die er zijn, dan is er nog niet, naar verhouding zijn er niet genoeg boeken, zou je kunnen zeggen, voor hun.
Ja, ik had daar statistiek over gelezen, want Leiden heeft daar groot onderzoek naar gedaan, okay. De Universiteit Leiden. En dat klopte inderdaad niet als je de cijfers naast elkaar legt van hoeveel kinderen van kleur zijn er dan versus hoeveel personages van. En dat gaat er denk ik niet eens over hoofdpersonages.
Nee, precies. Dan gaat het ook over bijpersonages.
Bijfiguren, precies.
Want het zijn nog altijd, denk ik, witte personages die de avonturen echt beleven. Ja. En dan hebben ze een soort sidekick. En dat is dan nog wel eens iemand van kleur.
Ja, precies. Dat
ja,
is
ze,
ook
hadden,
zo.
Ze hadden 2053 personages in 64 boeken. Daarvan hadden ze dan de huidskleur kunnen vaststellen. Daar was 84% was wit. En 16% van de personages had een kleur. Dus dat is natuurlijk veel te weinig.
Ja.
Kijken. Ja, als je kijkt naar 0 tot 5 jaar, dan zou je verwachten dat zo'n 19 tot 28% van de personages niet wit is.
Ja.
Als je het statistiek-wise, ja.
Ik, ja, dat vind ik ook
ik
gewoon
ook niet
zoiets,
helemaal mee eens, hoor. Maar
zoiets raars dat dat dan helemaal zou moeten kloppen.
Nee, maar het is wel, nee, laat wel zien dat het nog niet eens daar is.
Ja, oké. Okay. Nee. Dan wel. Maar als zeg maar deze statistieken zouden kloppen, zou ik het nog steeds heel weinig vinden.
Klopt.
Ja, ja. Ja, dat is ook zo. Nee, maar goed, de bewustwording is er en er wordt natuurlijk ook aan gewerkt. Maar het gaat wel langzaam. Dat is natuurlijk zo. Ja.
Ja.
Ik merk, kijk, er zijn natuurlijk schrijvers als Brian Elstak en Reza Kartozenbong, die ook schrijven en zijn ook illustratoren. Die werken. Je hebt natuurlijk die geweldige organisatie Rose Stories. Hè, die, daar werk ik ook als coach voor. Die echt heel erg zijn best doet om schrijvers en illustratoren van kleur in de markt te zetten.
En ik denk ook dat daar werken ook mensen van kleur.
Ja, precies.
Dus dan
dat scheelt
is het
ook,
in de basis ook al veel inclusiever natuurlijk, ja, als je er niet naar hoeft te zoeken, want je hebt die blinde vlekken al veel minder.
Ja, nee, dat is ook zo. Dat scheelt ook enorm. Nou ja, er wordt natuurlijk veel vertaald ook. Hè. Dus komen ook vertalingen naar Nederland. Dus het gaat wel beter, maar het gaat wel langzaam. Ja. Ja.
En heb je een idee waarom dat in Nederland zo is? Dat het zo langzaam gaat?
Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet helemaal. Nee, dat vind ik best wel moeilijk. Ik hoor bijvoorbeeld wel van witte auteurs soms dat ze het ook wel spannend vinden. Dat ze ook wel bang zijn om fouten te maken. Of dat ze afgerekend worden als er iets niet helemaal klopt.
Ja, daar hebben we trouwens ook een vraag over binnengekregen.
Ja?
Die staat hier.
Wat kunnen witte auteurs doen om kinderen van kleur grotere hoofdrollen te laten spelen in hun boeken? Want je wil je denk ik als wit persoon ook niet de rol toe-eigenen. Of hangt dat af van het genre? En had bijvoorbeeld Harry Potter met een kleine twist gerust van kleur kunnen zijn geweest?
Dat denk ik wel. Ik bedoel, ik las laatst dat Charlie van de Chocolate Factory, Roald Dahl, dat het eigenlijk in eerste instantie een zwart jongetje was. Ja. Dat was natuurlijk was het 1956 ongeveer? Nou, ik weet niet precies wanneer het is uitgekomen. Maar in ieder geval was het natuurlijk nog een tijd waarin dat nog helemaal, nou ja, blijkbaar dus helemaal niet kon. Dus dat is weer veranderd. Maar het hangt er een beetje van af. Hè, of het nou, kijk, als je ook een cultuur erbij betrekt, dan moet je natuurlijk wel goed onderzoek doen. Maar wanneer verder eigenlijk niet zoveel uitmaakt, zoals bijvoorbeeld bij Prinses Arabella, dan lijkt me gewoon lijkt me niet zoveel aan de hand.
Ja, want die leeft natuurlijk ook in
haar
fantasie
wereld.
Ja, leeft in haar eigen wereld en de thema's zijn universeel, dus ja.
Maar ja, want jij bijvoorbeeld bij Arabella naar de kapper, zij is ook daarin een voorvechtster van black hair.
Ja,
en
dat
is wel denk ik iets wat jij bij uitstek kan doen.
Ja. Dat is wel weer waar, ja. Of waar ik dan misschien eerder aan denk. Ja, dat is natuurlijk wel zo.
Ja.
Ja. Ja, ik wilde inderdaad ook heel graag. Ik heb al eerder een boekje gemaakt over haar, maar dat is niet in het Nederlands uitgekomen. Maar en ik vond het ook heel leuk om in het verhaal dat ze ook heel erg tevreden en blij is met haar eigen haar. Dus dat is wel echt.
Ja, dat ze het houdt.
Wat ik zelf natuurlijk ook belangrijk vind. Dat is waar. Dus het hangt er een beetje van af. Maar. Ja, ik denk dat je het gewoon moet proberen en dan kijken, gewoon met heel veel mensen praten erover, kijken hoe erop gereageerd wordt.
Ja.
Maar niet bij voorbaat zeggen van nou, laat ik het maar niet doen, want misschien doe ik het fout.
Ik las ook dat je Arabella veel terugziet op haarbeurzen.
Ja, nou ja, weet je, dat was wel grappig. In het begin kreeg ik nog wel eens te horen, kijk, de uitgever doet natuurlijk gewoon zijn werk, die probeert het boek natuurlijk aan de man te brengen, maar ik vind het ook zelf leuk om een beetje marketing te doen. Dus ik hoorde dan nog wel eens van van Surinaamse mensen die kopen geen boeken. Of die komen niet in de kinderboekhandel. Mm. Dat is al lang geleden hoor. Maar dacht ik van ja, dat leek me eigenlijk sowieso onzin. Maar ik dacht ook, als ik nou eens gewoon zelf Surinaamse mensen opzoek. Hè? Surinaamse moeders en tantes en oma's. En waar kan ik die vinden? Die vind ik op haarbeurzen. Dus ik ben, bijvoorbeeld in Rotterdam heb je een hele grote haarbeurs. En daar ben ik dan gaan staan met de boeken. En ik had ook poppen laten maken destijds. Dus, en dan kocht ik gewoon daar boeken. En dat was natuurlijk gewoon sowieso ontzettend leuk om met die moeders in gesprek te raken. En die boeken zagen en zeiden van jeetje, nou eindelijk ook eens een boek. Voor mijn kinderen.
Voor mijn kind,
en was het er maar toen ik nog klein was, weet je wel. Dus het was gewoon ook ontzettend leuk om te doen. Dus inmiddels doe ik dat al niet meer. Maar het was wel gewoon echt heel erg ontzettend goede ervaring.
Ja. En het onderwerp uitsluiting of racisme, dat komt niet per se in de Arabella boeken terug?
Nee. Nee, je zou kunnen zeggen dat de Arabella's wereld een soort van ideale wereld is.
Ja, maar, utopie.
Waar verder niet dat soort problemen aan de orde komen. Het is echt, het is ja, in haar serie is het impliciet. Ik bedoel, ik had ook echt voor haar het gevoel van het beeld is ontzettend belangrijk.
Ja,
ik wil ook,
ja.
Het is toevallig natuurlijk ook omdat ik dat verhaal hoorde, maar ik denk, het is ook heel belangrijk dat ze een prinses is. Hè?
Dat
het is
plaatje dat gewoon maar
een,
dat je ziet.
Ja, het is maar een symbool uiteraard. Ja. Maar dat gevoel van dit meisje wat bij wijze van spreken alles heeft. En dat is voor mij ook belangrijk om
Tuurlijk,
voor kinderen om te zien.
En zijn er wel boeken, zover jij weet, dan voor die je aan je kinderen voor zou kunnen lezen als je dus een zwaarder onderwerp als racisme bespreekbaar wil maken?
Die
kan
daar
zelf ook later nog naar zoeken om in de show notes te zetten.
Ja,
maar
die zijn er wel, maar moet ik even heel goed nadenken. Want zou ik even moeten zoeken, want ik kan er even niet zo snel op komen. Maar
nou, mocht je titels hebben achteraf, dan zetten we die ook gewoon in de show notes.
Ja, is goed. Ja.
En ben jij, zeg maar, los van de kleur van en de culturele achtergrond van de hoofdpersonages, ben je ook bezig met andere vormen van representatie? Want om maar wat te noemen, in kinderboeken kom je bijvoorbeeld vaak moeders die werken bijvoorbeeld niet.
Niet, nee.
En vaders komen thuis van hun werk om 5 uur met een koffer of zo. Of slimme kinderen dragen een bril. Iedereen is hetero vaak ook. En ben je ook met dat soort onderwerpen bezig?
Ja, nou, weet je, in Arabella's wereld, ik weet niet of het nou zo duidelijk terugkomt in de verhalen, maar is het wel in de backstory zou je kunnen zeggen, heel duidelijk voor mij dat die moeder werkt.
Oh ja. Ja.
En vader die golft.
Oh, dat is erg leuk.
Ja, dus wat betreft Arabella. Ik heb natuurlijk wel in dat boek van Chimamanda Adichie nu net vooral in beeld ook daar het een en ander in teruggebracht, zou je kunnen zeggen.
Stereotypes doorbreken.
Ja, precies. Ja. En wat ik nog wel heel graag zou willen, maar daar is het nog niet voor gekomen, maar wat ik wel nog steeds in mijn hoofd, dat ik heel graag een boek zou willen maken over het verschil tussen rijk en arm. Dat vind ik ook nog wel een belangrijk iets om armoede op de een of andere manier aan de orde te stellen. Dat zou ik nog een keer willen doen.
Ja.
Maar daar moet je net een goed idee voor krijgen om dat voor kinderen te kunnen vertalen.
Ja.
Maar dat staat wel hoog op mijn verlanglijst om nog te doen.
Om nog maar eventjes een van de missers van mij, eventjes shamen, kom maar door met de shame wel. Een van mijn eerste projecten, dat was, moest ik maken handboek voor meisjes en handboek voor jongens. En dan staat er, je bent een jongen en dus moet je een paar dingen weten. Hoe je heel gespierd wordt, bijvoorbeeld.
Wat erg!
En mijn meisje, je bent een meisje en dus moet je een paar dingen weten. Over mode en make-up bijvoorbeeld. Ik bedoel, wie was ik? Waarom ben ik? Hoe heb ik dit uit mijn hand gekregen?
Dit heb je zelf geschreven ook?
Nou, deze, kijk,
wat?
De boeken zijn
heel erg.
Ja, nou, ik heb al deze emoties nog het al gehad. Vandaar dat ik hier heel rustig zit. Ja. Maar de boeken zijn geschreven door auteurs.
Ja.
Maar ik moest natuurlijk naar aanleiding van de binnenkant van wat er in het boek staat, een flaptekst schrijven.
Oh, oké. Okay. Ja.
Dus daarom heb ik dat gedaan. Maar ook dat had gewoon beter gekund. En ik had ook gewoon kunnen zeggen, waarom maken we niet een handboek voor kinderen? Weet je wel, of voor gewoon een handboek voor het leven. En ja, de binariteit van dit en dat jongens stoer zijn. Want er staan ook, hier staan allemaal dingen over latte macchiato's en jongens en liefde en make-up. En die jongens, die mogen allemaal leuke dingen doen.
Zeg. Die mogen de wereld ontdekken.
Die mogen de wereld ontdekken. Precies. En die zijn stoer en die houden haaien, beren en krokodillen van hun lijf, weet je wel. Dus het is, wat doe je met een bloedneus? En dan bij meisjes, bak een supersnelle chococake. Ik weet niet wie ik ben. Maar dit is 2013 trouwens. Gelukkig nog langer geleden.
Ja, maar er was ook nog het mega coole jongensweetjesboek. Met informatie over haaien en planeten. En een superleuke meisjesweetjesboek. Met de belangrijkste 10 winkelstraten. En tips om je tanden te laten schitteren.
Nee, het is een.
Dit soort dingen bestaan gewoon.
Ja, en volgens mij toen ik net bij de uitgeverij kwam werken, was er net zo'n search aan handboeken voor jongens en meisjes. Dus daar willen ze dan denk ik op meeliften of zo. En dan moet dat opeens gemaakt worden. Maar echt om te kotsen.
Ja.
Nou, dat is mijn vorige leven.
Ja, het is je vergeven hoor. Ja. Het is je vergeven. Maar goed, wat dat betreft, dat boek van Chimamanda Adichie is dan eigenlijk wel heel erg leuk. Het is voor iets oudere kinderen, vanaf een jaar of 8. En daar stelt zij dus eigenlijk ook vragen zoals van waarom is het zo belangrijk om te trouwen? Je kunt ook net zo goed je hele leven ongetrouwd blijven. Ja. En waarom moet een man eigenlijk altijd betalen bij dat eerste afspraakje? Ja. En
jongens mogen ook kwetsbaar en verdrietig zijn. Ja, ja.
Waar een meisje mag ook gewoon boos en nou ja, dat staat allemaal.
En hoe ging dat met dat boek van Chimamanda? Want zag jij het en dacht je, ga je dan iemand aanschrijven of word je benaderd?
Nee. Ik ben gevraagd door Bezig Bij. Ik voel me enorm chic. Ik ben gevraagd en ik had eerst een paar proeftekeningen gemaakt. En we hebben naar die tekst gekeken en gekeken of het ook inderdaad wel mogelijk was om het een beetje te bewerken naar een jeugdversie. En dus we hebben eerst een soort proef gemaakt, zou je kunnen zeggen. En die is eerst naar de agentschap gegaan van Chimamanda. En toen naar Chimamanda zelf. Dus dat is een hele...
maar hallo, het is zo heel populair, bekend, groot boek. Ja, wat je dan absoluut. Zomaar mag, waar je iets mee mag doen. Dat is echt bijzonder.
Dus dat was echt superleuk. En toen we eenmaal groen licht hadden, toen ben ik echt helemaal begonnen met het illustreren. Dus dat was echt fantastisch. Het is ook echt mooi geworden. Ik ben gewoon ook echt
heel
trots
mooi.
Erop.
Hoe maak je de tekeningen?
Je bedoelt qua techniek?
Hoe doe je dat?
Waar begint een mens?
Ja, waar begint een mens? Nou, bij ieder boek denk ik weer van, oh wacht even, hoe deed ik het ook weer? Want het is iedere keer denk ik van, oh my god, dus ik hoop dat ik het weer voor elkaar krijg. Maar ik begin gewoon met schetsen. En daar ben ik echt
met, heel... Met potlood?
Met potlood gewoon, ja. Potlood en een gum vooral, want er wordt ook heel wat afgegumd. En daar ben ik wel een paar dagen mee bezig. En dan uiteindelijk dan, als ik denk van nou, dit is helemaal goed. Dan ga ik met pen de lijntjes overtrekken. En dan uiteindelijk wordt het ingekleurd. En alles doe ik met ecoline. Ik doe niets met
dat
met
is ook een beetje dat, hoe zeg je dat, zo wolkenachtig of
ja,
zo?
Ja, dat het een beetje
heel
in
mooi.
Elkaar overvloeit.
Ja. Ja.
En je hebt ook echt geweldige technieken met ecoline. Je kan met bleekwater erin kleurtjes wegbleken. Je kan met zeezout ook kan je mooie structuurtjes krijgen. Je kunt heel mooi nabewerken. Nog met potlood en gelpennen en pastel. Nou ja, het is echt... ik vind het echt geweldig materiaal. Dus dat gebruik ik altijd.
Cool. Ja, dit boek is echt het is fantastisch. Erg mooi. Want zo'n boek voor kinderen, het bestaat dus misschien wel, maar ik ken het. Dat is echt een feministisch boek, waarin je dus ook niet de wat grotere onderwerpen schuwt of zo.
Ja.
Want er was ook een stukje over meisjes mogen zich niet boos of strijdbaar gedragen, want dan vinden mensen hen niet aardig. Maar jongens hoeven niet aardig te zijn. Een boze, strijdbare jongen wordt juist geprezen.
Precies.
Dat is best wel een wat groter concept of zo, wat dan toch bij kinderen, waar je dan zo wat gesprekken over kan openen.
Ja.
Ja, en het woord feminist staat erin. Dus dat is gewoon ook al best wel fantastisch.
Goed, toch?
Lekker jong.
Dat ze al mee in contact komen. Ja, precies.
En
dat
je daarover kan praten. Dus over wat het betekent om feminist te zijn.
Ja.
In plaats van dat je daar leert dat het een soort vies woord is.
Ja,
zoals
precies.
Mensen nu dus een beetje hebben.
Ja. En ik vind het einde ook mooi. Dat ze schrijft dat ook ouders inderdaad moeten kijken naar wat kinderen kunnen. Wat ze graag doen, waar ze goed in zijn. In plaats
en
van,
dat aanmoedigen in plaats
dat
van
aanmoedigen,
opdringen.
Ja. Of nou een jongetje of een meisje is. Dus ik heb er echt ontzettend veel plezier aan gewerkt. Vond ook leuk een beetje abstractie erin te verwerken. Dus dit was echt weer even een andere...
Kan dit ook nog internationaal
Ik hoop
gaan?
Het.
Want het is natuurlijk daar leent... Maar dat is...
Media heeft al grootste
passie. Ja, maar dit is toch gewoon... Ja, dit is fantastisch.
Ik hoop dat het eventjes lekker wereldwijd wordt opgepakt, hoor.
Maar Arabella is wereldwijd opgepakt.
Ja, klopt.
Want in hoeveel landen kunnen mensen nu over haar lezen?
Nou, ik geloof dat er ongeveer 11 landen zijn en misschien 7 of 8 talen. Want het is natuurlijk in meerdere Engelstalige landen. Dus Australië en Engeland, Amerika. Maar zo ongeveer. Dus ik kan best wel een beetje wereldwijd noemen. En ook een aantal landen in Afrika. Dat vind ik natuurlijk ook heel erg leuk. In Kenia, Zuid-Afrika, Nigeria natuurlijk ook.
En heb je dan al die versies ook thuis liggen?
De meeste wel, de meeste wel. Ik heb ook, even kijken. Nee, dat niet. Dat is van Potje. Nee, ik wou zeggen, ik heb een Hebreeuwse versie. Maar nog niet van Arabella, maar wel van Potje. Dat je zo van... achter naar voren leest. Maar goed, die buitenlandse versies zijn altijd ontzettend leuk natuurlijk. Ja.
En dat is natuurlijk ook fantastisch als dat weer zo op de deurmat valt. Weer een vertaling, hallo.
Ja.
En je hebt ook, wil ik ook even noemen, over dames en tassen.
Ja, trouwens. Die hebben we ook nog.
En wat echt een heel leuk boek is. En waar je allemaal verschillende vrouwen hebt. Nou ja, je hebt een kleine beschrijving van ze. En met hun handtas heb je ze getekend.
En
die is gewoon heel mooi.
Ja, ik moest van Rihanna lachen om Coco Chanel, die haar tas had een schakelketting. En dat vond ze dan feministisch, want dan kon je een sigaret en een glas in je hand vasthouden. Want vroeger moest je je handtas nog dragen.
Ja, een glas champagne en een sigaret. Ja, wat grappig was, ik kreeg het eigenlijk het idee een beetje door die serie van Bedtime Stories for Rebel Girls. Ja. Hè? Nu heb je natuurlijk ook de Nederlandse versie daarvan. En ik dacht van, ja, dat zijn natuurlijk allemaal geweldige vrouwen. Maar ik denk altijd van, ja, maar er zijn toch nog veel meer geweldige vrouwen. Dat zijn natuurlijk allemaal uit de wetenschap, uit de politiek. En natuurlijk fantastisch en allemaal gigantisch. Maar ik dacht van, ja, het zou eigenlijk ook wel heel erg leuk zijn om het aan iets te koppelen wat ik zelf ook leuk vind. Bijvoorbeeld handtassen of iets met mode. En dan merk je eigenlijk, omdat ik natuurlijk ook moest gaan zoeken. En ik wil natuurlijk ook weer heel veel diverse vrouwen daarin laten voorkomen. Dat gewoon ook die vrouwen ook fantastisch zijn. Ook echt van die badass figuren die gewoon geweldige dingen doen. En het is heel leuk om weer nieuwe vrouwen te ontdekken waarvan ik nog nooit had gehoord.
Ja, ik zit hier ook weer nu doorheen denk ik, oh ja, en wie is dit dan?
Precies.
En dan een klein, want dat kleine stukje tekst, dat maakt dan weer net genoeg om nieuwsgierig te worden.
Ja. En weer verder daar weer. Ja.
Dat is net de bedoeling. Dat je ze even opzoekt en denkt van, goh, wat leuk. Daar heb ik nog nooit van gehoord. En ja, dus op die manier. Ik ben nu bezig met een vervolg over dames en sieraden. En dat is ook weer heel erg interessant. Weet je? Er zijn natuurlijk zo fantastische ook etnische sieraden. En nou ja, natuurlijk ook heel veel gebruiken en rituelen die ook een beetje uitgestorven raken. Maar het is gewoon leuk, denk ik, ook voor jonge vrouwen, jonge meisjes, om daarover te lezen.
Ja. Dus, ja. Dan wil ik het toch even over de Barbiepop hebben. Want het gaat nu een beetje ook over mode en sieraden en zo. Want hoe is die fascinatie ontstaan? Ik vind het geweldig.
Ja, nou, het is komt allemaal uit mijn jeugd. Want
toen heb je dat gemist?
Mijn oma had een Barbiepop, nou echt. En daar mocht niet mee gespeeld worden. Die stond op de kast.
Oh, dat was
voor de chic, ja. En er mocht alleen maar naar gekeken worden. Er mocht er niet aankomen. Maar nee hoor, ik had niet per se een obsessie met Barbies. Maar ik vond het grappig, want mijn dochter kwam, nou, misschien een jaar of 7 of 8 geleden, met een soort van surprise thuis. Die hadden vriendinnen voor haar gemaakt. Een schoenendoos. En daar stond een witte en een zwarte Barbie stonden erop. En haar cadeautje zat dan in de schoenendoos, zou ik maar zeggen. En die zwarte Barbie, ik had echt iets van, wat is dat nou? Ik heb nog nooit een zwarte Barbie gezien hier in Nederland. Laat staan in de winkel.
Ja, dat is dus 7 jaar geleden dan, hè?
Ja, dat is echt niet zo lang geleden, hoor. Maar,
en hoe staat het er nu dan eigenlijk voor in winkels in Nederland?
Nou, in de winkel niet, maar online wel. Je kunt ze online kopen.
Ja, maar in de winkels, daar komen de kinderen.
Ja, ik heb ze nog niet in de winkel gezien, hoor.
Nee.
Maar goed, weet je, ik dacht wat grappig. En toen dacht ik, ik ga gewoon eens kijken op Marktplaats. Mag ik dat zeggen?
Ja, alles mag alles zeggen.
Okay. Niks is verboden.
Gelukkig. Nou ja, op Marktplaats. En toen kwamen ze opeens naar boven. Dus dacht ik, nou, ik ga die kopen en die en die en die.
Ik vind dat zo leuk dat je denkt, meer opgehouden, gewoon.
Niet meer opgehouden, ja, echt. Maar ja, ik vind het gewoon zo leuk om al die verschillende type Barbies te zien. Met hele mooie afro's of dan weer met stijlhaar. En allerlei verschillende tinten, weet je wel. En een geweldige fabulous outfit.
Ja, nou ja, ze hebben echt de meest fantastische outfits aan, zag ik.
Dus ik vind het gewoon hartstikke leuk. Iedere ochtend, het staan in mijn werkkamer, kom ik binnen en dan denk ik van, okay, wat ziet dit er weer ontzettend leuk en gezellig uit. Weet je, ik kan er echt enorm van genieten.
Ja, want je hebt het echt heel professioneel opgesteld, toch? Met foto's.
Helemaal museaal, met plankjes.
Nou ja, museumwaardig. En daarom staat de helft daar nu ook in het Centraal Museum.
Voor Voices of Fashion.
We zaten nog te kijken, maar ja, daar mag je natuurlijk nog niet heen. Maar tegen de tijd dat het mag, dan gaan we er zeker weer even een slinger aan geven. Want die expo is ook, ziet er geweldig uit wat je er online dan van mee kan krijgen.
Ja.
Mocht jij wel daarheen?
Nee, ik schijn wel eventjes naar binnen te mogen als ik in Utrecht ben. Dus dat ga ik wel doen.
Ja.
Binnenkort, maar ik kon er nog niet echt naartoe.
Ja, want je eigen wil je kamer.
Ja, ik moet even, zien, hoor.
En is het al zo met die Barbiepoppen van dat je dan denkt van, oké, nu mag ik er weer eentje kopen van mezelf? Of hoe?
Nou, het gaat wel echt. Kijk, ik moet je wel heel eerlijk bekennen. Ik kijk iedere dag.
Ja.
Ik ben natuurlijk wel verslaafd. Laat me gewoon eventjes toegeven. Maar ik koop alleen maar iets als het echt een aanvulling is op wat ik al heb.
Ja.
Hè, ik moet echt verliefd worden, zou ik maar zeggen. Echt, laatst had ik gekocht. Die had een hele korte blonde haar. En had een hele donkere huidskleur. Nou ja, echt geweldig. En dan geloof ik echte wimpers. Nou ja, dat was echt weer zo eentje dat ik dacht van, die moet ik hebben.
Ja.
Dus,
en is dat dan ook allemaal Marktplaats? Of dat stel je uit?
Nee, dit was volgens mij ook Marktplaats. Okay. Enkel keertje koop ik iets op eBay. Maar, de meeste Marktplaats. Ja. En ik ga, als het even kan, naar de Barbiebeurs.
Oké, Nivea gaat over de Barbie. Duidelijk aan de hand.
En in fact, je deelt je geboortejaar met Barbie.
Ja, precies.
Dat is toch ook weer zoiets
fantastisch,
moois.
Ja. Ja.
Ja. Oké, grote liefde voor Barbie.
Oh, grote liefde voor Barbie, ja.
Nog heel even terug naar de boeken.
Ja.
Want hoe kijk je naar klassiekers die bijvoorbeeld nog heel erg wit zijn? Of zelfs racistisch of seksistisch?
Ja, zoals Pippi Langkous bijvoorbeeld, waar heel lang nog het N-woord in stond.
Ja. Nou ja, ik denk dat voor mij zouden ze dat gewoon rustig mogen aanpassen. Ik bedoel, want Pippi Langkous is natuurlijk verder gewoon een geweldige serie en een geweldig karakter. En ik kan me ook voorstellen als je dat gewoon wil voortzetten, zo'n serie, dan past het even aan en dan kan je gewoon weer.
Kan je weer door.
Ja, kan je weer 100 jaar door, zou ik maar zeggen.
Ja.
Dus en misschien, ik weet niet hoe dat met Jip en Janneke, daar zaten geloof ik ook wat.
Heel stereotype.
Beetje stereotype dingetjes in.
Jongens, meisjes, dingetjes en zo.
Ik weet niet of je dat ook kan aanpassen, dat weet ik dan weer
maar
niet.
Maar dat hoort dan dus ook wel echt heel erg in die tijdsgeest.
Ja,
ja.
En dat. Ik zou het, ja, ik snap dat het heel lastig is om dat aan te passen. Ook omdat Arnie M. G. Schmid er zelf niet meer is. En daar kan ze ook verder niks. Het is toch haar werk.
Ja,
ja dat
maar
is
ik hoor
lastig.
Wel van ouders die. Ik denk dat mensen dat wel naar ons gestuurd hebben of zo. Maar dat ze dan zelf andersom voorlezen.
Ja,
dus waar Jip staat, lezen ze Janneke.
Dat kan ik ook. Ja, dat is waar. Dat
maar ja, dat zijn allemaal noodgrepen die je dan moet toepassen. Net zoals dat verhaal waar jij het net over hebt. Dat zo'n moeder dan halverwege denkt. En dan zelf een verhaal moet bedenken. Zo zou het natuurlijk niet moeten zijn. Maar
nee. Ja. Maar goed, ja, ik weet het niet. Kijk, misschien zeggen ze over 50 jaar wel van, ja, een prinses. Nou, dat kan echt niet meer.
Ja.
Het is natuurlijk lastig te zeggen. Maar ik kan niets over een andermans werk zeggen. Maar je kan het inderdaad een beetje bijsturen als je voorleest zelf. Of,
ja, en er zijn natuurlijk zat verhalen te noemen die dan alweer ouder zijn. Waar we ook allerlei bewerkingen van kennen.
Ja.
Wat we niet raar vinden. Zoals Romeo en Juliet van Bas Luhrmann. Die film,
maar zo, ja.
Wat en zich in het nu afspeelt en waar de zwaarden pistolen zijn en wat helemaal omgeturnd is.
Ja,
dus waarom zou je er niet mee
adaptaties kun je natuurlijk altijd maken.
Sowieso,
En dan kan je zeggen, een adaptatie van Jip en Janneke kan je best doen, denk ik. Maar ik denk dat het nu nog niet mag, omdat het nog copyright
is. Precies, dat is natuurlijk
dat zou
ook
kunnen,
En
wat zijn jouw favorieten?
Mijn favorieten van vroeger?
Mag, of van nu?
Van nu sowieso... Is dat Julian is een zeemeermin?
Ja.
Die vind ik echt.
Ik heb het opgezocht.
Topboek.
En die moeten wij in onze boekenkast, Marilotte.
Ik zal die eventjes bestellen.
Waar gaat het over?
Ja, dat gaat over een klein jongetje. Een klein zwart jongetje zit in de metro met zijn oma. Ik geloof dat ze net uit het zwembad, in het zwembad zijn geweest. En zitten in de metro. En tegenover hun zitten een aantal zeemeerminnen. Professionele zeemeerminnen.
Zo cool.
Echt zo geweldig. Het is ook heel mooi getekend, hè? Nou ja, en Julian die kan zijn ogen niet van afhouden. Die denkt, ja, dat wil ik natuurlijk ook. En ze gaan naar huis. Oma die gaat eventjes in bad, geloof ik. En dan, terwijl zij in bad zit, gaat Julian zich verkleden met allemaal spulletjes die in oma's huis vinden. Zijn een tafelkleedje, wat veren, geloof ik, die ergens in een vaas staan. En hij ziet er echt fantastisch uit. En dan komt oma uit bad. En dat is eigenlijk mijn favoriete bladzijde van het hele boek, want dan staat oma tegenover Julian en dan denk je van, wat gaat ze nou zeggen?
Ja, wordt ze boos
misschien? Wordt ze boos? Of en dan zegt ze eigenlijk nog niks, maar dan neemt ze hem mee. Kijk, gaan ze neemt ze mee naar een soort van festival, een soort van parade van allemaal prachtig aangeklede zeemerminnen en van allerlei prachtige figuren en zo lopen ze ook mee met de parade. Ja, het is gewoon een geweldig boek. Het is sowieso, het is een zwart jongetje. En het gaat misschien nog impliciet over, wil hij liever een meisje zijn? Of
drag queen zijn.
Of whatever.
Gender en zo.
Ik dacht ook meteen van inderdaad dat die zeemerminnen waarschijnlijk travestieten zijn. Maar goed, dat is allemaal verder helemaal niet, komt dat niet aan de orde. Het is gewoon een heel mooi, lief verhaal.
Ja.
En prachtig getekend.
En is ook vertaald in het Nederlands.
En vertaald in het Nederlands, absoluut.
Nou, ik zal de Damn, maar die pinpas even aanzwengelen.
Ja, doe maar. Stel er maar in. Bij de lokale boekhandel, hè, lieve
absoluut,
mensen.
Altijd. Ja. Nog even om af te sluiten. Ja. Arabella, die gaat grootse avonturen tegemoet. Kun je daar nog wat over vertellen?
Ja, weet je, mijn grote droom. Ik had het boek, had ik dus natuurlijk in gedachten. Of dat boek, dat was er al. En toen dacht ik van, nou, dat boek is niet genoeg. Er moeten gewoon poppen komen. Want poppen vond ik ook, is ook belangrijk natuurlijk om zwarte poppen te hebben.
Ja, ook iets wat natuurlijk nauwelijks, je ziet het nu wel meer.
Nu
maar,
wel wat meer, ja. Maar zwarte poppen. En voor alle kinderen, dat, misschien heb ik dat nog niet duidelijk genoeg gezegd. Dus niet alleen maar voor zwarte kinderen om zich te kunnen herkennen. Maar ook voor witte kinderen is dat belangrijk. Hè? Die diversiteit. Nou goed, ik dacht boeken, poppen. Maar ik dacht, er moet ook een... Arabella moet ook op televisie. Er moet ook een animatieserie komen. Dus toen heb ik eerst producenten gegoogeld.
Zo begint de mens dus
gewoon. Even googlen en een mailtje sturen. Nou goed, daar zijn inmiddels wel... even kijken, er is ook wel weer 10 jaar overheen gegaan. Maar nu is een geweldig bedrijf, Fantavision... Die gaat het doen. Die gaat natuurlijk wel het geld bij elkaar zoeken eerst. En dan hopen we... Zo snel, maar ja, het duurt wel eventjes hoor.
Het is wel geweldig nieuws.
Maar absoluut.
En de handtekening is gezet, hè? Dat is echt officieel nu.
Ja, dus het gaat absoluut gebeuren. Maar wat ook nog komt, is een muzikaal theaterstuk. Mm. Dat komt volgend voorjaar, in maart gaat dat in première. Dus,
Ik las ook nog AVI-boekjes over Arabella.
Ook nog een AVI-boek.
Dus dat is voor wat oudere kinderen weer.
Ja, dus dan kun je leren lezen met Arabella. Ja. Er zijn 5 AVI-niveaus, 5 verhalen en dan kan je zo...
En daar ben je nu allemaal mee bezig?
Het is allemaal klaar.
Oh, dat is allemaal al klaar?
Jij zit nu gewoon te wachten tot...
Nee, daar geloof ik niks van. Er zitten gewoon weer allemaal plannen in dat hoofd.
Ja. Nee. Maar dat is klaar en dat komt het najaar.
Oh, dat komt in het najaar.
Ja, maar dit is dus world domination voor Arabella.
Absoluut. Ik dacht echt van, dat moet gewoon helemaal de wereld in. Ik heb ook echt gedacht van, weet je, hoe zal ik haar noemen? Ik dacht van, niet Isabella. Klonk een beetje te als een wit prinsesje, maar ik heb Arabella en ik wilde ook echt een naam die in alle talen goed uitspreekt.
Ja.
Dus dat.
Ja.
Nee, we zijn er helemaal klaar voor.
Yes, love it. Tijd voor onze afsluitende rubriek, de Damn Honey Yes and No. Marilot, jij hebt de no deze aflevering. En waar werd jij wild woest van deze week?
Ja.
Buiten je PMS.
Ik wou net zeggen.
Je was de hele week heel boos op mij. Ik hoefde alleen maar te lachen. En je was al
ik haat jou.
Alles
niet, ja.
Sorry,
ik had erg veel PMS. Ik zit nu ook eventjes mijn aantekeningen over deze Damn Honey No te lezen. En ik had net ook PMS duidelijk.
Is lekker, die Raging Feminist.
Raging Feminist.
Gooi er maar in.
Oké, nou, er is een nieuwe attractie in Disneyland in Amerika. Dat was hem.
Dat was jouw Damn Honey No.
Nee, dat is de nieuwe attractie is een... ik weet niet hoe die heet, maar het is een soort dark ride. En dan is het eigenlijk een soort...
Wat is een dark ride?
Fata Morgana, zo wordt die dan besproken. Het is een soort... dat je met dingetjes langs...
Dat je ergens langs rijdt in het donker.
Ja, dark ride.
Het klonk heel eng. Nee, geestachtig. Als in dark ride. Maar gewoon
Een soort dark ride. Het is een soort Fata Morgana. Dus je komt langs verschillende tafereelen. En de tafereelen die gaan over Sneeuwwitje. Want het gaat over een sprookje. Traditiegetrouw eindigt deze attractie in... dat Sneeuwwitje wordt wakker gekust... door de prins. Wij als echte feministen zetten daar natuurlijk onze vraagtekens sowieso bij. Want die meid die ligt daar te slapen, die kan geen consent geven, ligt daar gewoon te liggen. En dan moet de prins haar redden door haar ongevraagd te kussen. Weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vond daar sowieso al wel dingen van.
Dit is weer zo'n voorbeeld van een klassieker die je best een klein beetje zou kunnen aanpassen.
Ja, en dan kan je ook de klassieker gewoon intact laten. Maar dan kan je daarnaast ook gewoon een versie leggen waar je dan denkt, van nou, dat is feministischer. Ja. Oké, nou, en nu zijn er toevallig 2 recensenten van SF Gate, dat is een grote Amerikaanse krant, die het met me eens zijn, met mij.
Zijn ook echte feministen.
Ja, zijn ook echte feministen. Heel jubelstuk wel over de nieuwe attractie, want het zag er prachtig uit. Maar wel vraagtekens bij die kus. Want consent is een dingetje in Disneyfilms, schrijven ze ook. Even kijken hoor, ze hadden geschreven... het kan geen ware liefde zijn als maar 1 persoon weet wat er gebeurt. Het is moeilijk te begrijpen waarom Disneyland in 2021 kiest... voor een scène met zulke ouderwetse ideeën... over wat een man mag doen bij een vrouw. Nou, iedereen in Nederland in rep en roer, want cancel culture heeft weer toegeslagen.
Ja, iedereen being de Telegraaf.
Ja, nou, Telegraaf, maar ook, zeg maar, er waren allemaal... het is meer... Als je het nu googelt, sneeuwwitje kus, kom je allemaal schreeuwende mensen tegen die zeggen, cancel culture heeft weer toegeslagen. Ze slopen alles. Ze nemen ons alles af. Waarom kunnen ze dit niet? Het is doorgeslagen krankzinnigheid.
Nou, ik zag ook een tweet over en toen dacht ik, oh, Disney heeft ervoor gekozen om de kus niet te laten zien en dus is iedereen boos. Nee.
Is niet. Er zijn gewoon twee mensen die in een krant hebben geschreven van, nou, zullen we misschien iets doen aan die kus?
En dat is dan ophef.
En dat is het.
En toen vroeg ik me dus af, waarom schrijven de Telegrafen zo niet elke dag over ons? Want wij zeggen dit soort dingen aan de lopende band.
Ja, maar nee, dit zijn dan twee...
En maar blijkbaar is het nieuws als SFGate erover schrijft.
I know. En ik kwam net een artikeltje tegen op de FIFA... waar ze ook hebben geschreven... FIFA.nl, waar ze ook hebben geschreven over deze ophef. En dan staat er, dit vindt Nederland ervan. En dan vier tweets van mannen die boos zijn.
En waarom zijn die mannen dan boos?
Ja, omdat alles hen afgenomen wordt. Ja.
Oh, ja. Maar alles wordt hen ook afgenomen. Ja. Dus daar moeten ze maar aan wennen.
Ik vind het echt... Het is gewoon weird, want deze hele fucking attractie bestaat toch gewoon. Hoe wordt dit afgepakt?
En hij is gloedje nieuw.
Ja. Dus er is gewoon niks aan de hand. Dus nou, ik zeg, een feministisch sprookje zou ik persoonlijk leuker vinden. Ik zal niet die attractie slopen, maar... Binnenkort komt er wel van ons, of tenminste, we hebben een feministisch sprookjesboek vertaald.
Ik was dat oprecht even vergeten, maar dat is iets wat we gedaan hebben.
Ja, is al een tijdje geleden ingeleverd en hij staat voor ergens dit jaar op de planning. En die heet Assepoester en het glazen plafond. En daar wordt dus het verhaal van Sneeuwwitje ook in behandeld. En daar gaat het dus wel over consent. Want daar spreekt volgens mij een jongetje, spreekt de prins daar aan van... Hey, hallo.
Nee, dat is in Rapunzel inderdaad. Doornroosje. Ja, die heb ik... Ja, in Doornroosje. Want dan wil die prins haar kussen. En dan komt er een jongetje die staat daar de vloer te vegen of zo. En die zegt, sorry, maar wat ga je hier doen?
Was het, ja.
Dat is heel grappig.
Ja. Nou ja, ik haal ze
maar dat is ook waarom ik die ophef denk ik ook zo bizar vond. Van dit boek, dat bestaat gewoon al. Het is een Engels boek. Maar hoezo is zo'n artikeltje dan op zo'n website? Oké, het is blijkbaar een hele grote krant. Maar waarom doet dat zoveel stof op wij in Nederland? Het verbaast me gewoon heel erg.
Ja, ik vind dat ook echt heel apart. Nou, dan is er... Milo heeft ook een no.
Ja, mijn no gaat over het berichtje wat ik vanochtend las... dat Derek Chauvin, de moordenaar, agent van George Floyd... van plan is om een nieuw proces te beginnen.
Hmm.
En ik dacht, nee, dat gaat helemaal niet gebeuren. Hè?
Maar goed, toch, dus gaat hij dat dus proberen.
Ja, hij gaat toch proberen. Ja. Volgens mij wat fouten gemaakt. Nou, ja, dat is natuurlijk allemaal onzin. Maar,
ja, vreselijk.
Ja, en velen met mij zijn heel blij dat hij veroordeeld is. Ja, en dat niks opnieuw.
Nee,
het is helemaal goed zo. Dus
ik hoop dat het volgende uitspraak ook zo is dan.
Als hij de kans mag krijgen om het opnieuw te gaan.
Ja, dat
laten we
vraag,
hopen dat dat niet, dat, dat, dat zo niet mag.
Waarschijnlijk gaat het helemaal niet gebeuren hoor. Maar in ieder geval... Dat was mijn no.
Ja. En een yes.
En mijn yes. Ja, dat ik dacht, ik las vanochtend die Malinese vrouw die in Marokko is bevallen van 9 gezonde kindjes. Ja,
het is onvoorstelbaar, toch?
Het is onvoorstelbaar. En het ontroerde me toch op een bepaalde manier. Want ja, je kan het je gewoon niet voorstellen. En op een bepaalde manier gun je het misschien ook niemand.
Nee.
Om van 9 baby's te bevallen. Maar ik vond het toch
en ze daarna nog op te voeden. Alle 9 tegelijkertijd.
Ik heb dit nieuws helemaal gemist.
Echt ongelooflijk.
Maar 9 tegelijk?
Nou ja, met de keizersnede. Dus ploep achter elkaar.
Oeh.
Maar toch, ja, en allemaal gezond. Ik vond het toch wel echt, ja, toch op een bepaalde manier ook fantastisch. Ik hoop alleen maar dat ze heel veel steun...
Hallo,
en...
hoe leuk boekenidee. Ja, 9 kinderen. En dan zijn ze een negeling. Ja. En dan lopen ze daar met z'n allen. Ja, met al, oh.
Oh, ik zie het
misschien een leuk telboek.
Ja, nou maar echt. En dat was 1. En dan
precies. Oh, ja,
nou, aangezien toch alles van Arabella al klaar is.
Ja, ik begin gewoon
door,
met een nieuwe serie. Ja, nee, precies. Het is gewoon inspiratie allemaal. Ja. Ja, dat was mijn yes. Ik wens haar gewoon heel veel liefde en succes en steun.
Nou, wij ook. Nidia, yes.
Ik heb ook nog een yes. Het was afgelopen week dodenherdenking, 4 mei. En het viel me op dat er best wel wat aandacht was voor verzetsvrouwen. En dat vond ik tof om te zien. En de NOS die had er ook een stuk over. En daar kwam een historicus aan het woord. Marjan Zwegman, als ik het goed uitspreek. Of Zweekman. Sorry, als ik het verkeerd zeg. En zij schat in, ze weet het niet zeker, maar ze schat dus dat 1/3 van de mensen in het verzet vrouw was. En een quote van haar is dat ze dan vertelt dat de verhalen van vrouwen onderbelicht bleven. Dat komt mede doordat in de oorlog vanwege de veiligheid zo weinig mogelijk werd opgeschreven, natuurlijk. En daarna wilden veel verzetsleden niet praten over de veelal verdrietige dingen die ze hadden meegemaakt. Daar komt bij dat vrouwen vaak bescheiden waren. Ze vonden het vanzelfsprekend dat ze tijdens de oorlog mensen hielpen. Maar nu lijken die verhalen dus toch meer aandacht te krijgen. En één verhaal wilde ik even kort vertellen. Dat heeft de NOS uitgelicht. Dus zo ken ik het verhaal nu ook. En ik zal ook een documentaire over haar in de show notes zetten. Zij heet Jacoba van Tongeren. En zij was de oprichter van een verzetsgroep die duizenden mensen aan onderduikadressen, persoonsbewijzen en voedselbonnen hielp. En ze was ook de leider van die groep. En die groep heette Groep 2000. En die 2000 staat dan voor haar naam. Want iedereen in die groep die kreeg een getal, zodat niemand wist wie wie was. En dat is ook een van de redenen waarom haar verhaal heel lang onbekend is geweest. Want ja, het was gewoon Groep 2000. En het was dus niet Jacoba van Tongeren die de spotlight pakte of zo. Daar was zij totaal niet mee bezig. Ook niet na de oorlog dus. En wat zij dus gedaan heeft, ze bedacht een cijfercode waarmee de leden van die groep, de onderduikers en alle adressen werden gecodeerd. Het was een soort systeem. En alleen zij en die andere persoon die kenden dan de sleutel. En uiteindelijk hebben de Duitsers zijn binnengevallen bij het hoofdkantoor van die groep. Hebben ze het administratiesysteem gevonden, maar ze konden de code niet kraken. En daardoor zijn er dus 4500 onderduikers niet gevonden.
Het was echt een soort wiskundig mastermind.
Nou, ook, ja, ja. Ook, ja. En ze was, wat ze ook heeft gedaan, ze had een vest ontwerpen, wat ze zelf, wat op haar maat gemaakt was. En daarin kon ze voedselbonnen transporteren. En dat was dan een soort, alsof je zwanger was. Een grote buik. En daar kon ze 5000 voedselbonnen in kwijt. En dan ging ze bijvoorbeeld in de trein maar allerlei onderduikadressen om die voedselbonnen weer het land door te krijgen. En ze noemde haar dus ook wel de bonnenkoningin. En in die docu van de NOS, die je dus eigenlijk sowieso even moet kijken, daar komt haar neef aan het woord, Paul van Tongeren. En eigenlijk dat verhaal van haar was dus ook binnen de familie onbekend. Uiteindelijk is hij er ingedoken omdat zijn kleinkinderen zoiets hadden van, hey, hoe zat het nou eigenlijk, opa? Want we horen dat uw vader is vermoord. Kunt u er meer over vertellen? Toen is hij in de geschiedenis gedoken. Is hij Jacoba op het pad gekomen, wat ze allemaal gedaan heeft. En in de docu zie je ook dat dat ze met seksisme te maken had. En dat de grote verzetsleiders, voornamelijk mannen, dus claimden dat zij het allemaal gedaan hadden. Want zij gunden die vrouwen de rol niet. Dat is iets wat Paul daarover zegt. Ja. Ja. En in de docu zeggen ze ook, het leest als een spannend jongensboek, maar het is een meisjesboek. dat was mijn initiële Damn Honey Yes. Oh ja, hierover de Mark Bergsma en Agnes Kremers. Die hebben het platform van gisteren over geschiedenis. Mark Bergsma, de trouwe luisteraar, kent hem wel, want hij is hier meermaals te gast geweest. Een beetje onze huishistoricus. Ja. Zij zijn bezig met een boek over verzetsvrouwen. En die zijn nu diep in het onderzoek aan het doen. En ik appte hem gisteren van, wanneer komt het boek? Dan kan ik het noemen. Het komt pas in 2022. Maar hij zei van, ik ben as we speak aan het mailen en bellen met verzetsvrouwen om interviews in te plannen. En er was er dus eentje van 100 die zei van, oh, dat moet ik nog even in mijn mail checken. Dat is toch geweldig.
Ja.
Maar goed,
ja,
dat boek komt er dus aan. En dan wil ik nog één laatste ding zeggen. Het gaat maar door. Want ik had dus dit helemaal bedacht als yes. Maar toen zag ik de spoken word performance van Amara van der Elst op de Dam.
Ja,
bij de herdenking, wat heel sterk was. Dus die ga ik ook in de show notes zetten. En de 4 mei voordracht van Roxane van Ieperen. Die heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Die heb ik diezelfde avond gelezen. Nog een keer lezen en nog een keer lezen. En ik zou echt iedereen aanraden om daarvoor te gaan zitten en dat te gaan lezen. Want het is zo scherp, goed, ja, het is, waar, ja, eerlijk.
Heel
het is
erg
hard. Ja. Het kijkt ook naar Nederland van, weet je, de rol die jullie denken. Weet je wel, als het verzet heel erg ophemelen. Wat ik dus net eigenlijk ook weer gedaan heb.
Ja.
Waar je toch je vraagtekens bij kan zetten. Want Nederland was niet het gezellige, nee, we helpen en we gaan het verzet in. Ja, en ze maakt heel goed de brug naar nu. En,
ja, dat vind ik ook zo belangrijk. Ja, heel goed.
Precies. Echt heel sterk. Ja. Ik heb ook meteen haar boek besteld. Het Hoognest.
Ja, ik heb het gelezen.
Absoluut,
ja,
fantastisch.
Ja,
ik was dus 's avonds begonnen en ik heb het dezelfde nacht uitgelezen.
Oh, ja. Okay.
En ik ga het nu ook weer opnieuw lezen. Nu ik ook deze voordracht dus gelezen heb. Maar je kan het ook bekijken. Ik ga het allemaal in de show notes zetten. En dat was mijn yes.
Fijn.
Dit was aflevering 67. Dankjewel Milo. En volgende week vind je dus haar versie van We moeten allemaal feminist zijn in de winkel.
Editor Daniel van de Poppen.
Hallo, dankjewel. Voor de edit.
Hallo. Dan.
Jingleman Lucas de Geer.
Gier.
Hij heet Gier.
De Geer.
Bedankt voor de jingles.
En website wizard Lisbeth Smit. Dank voor jullie bestaan.
Lieve honingschatten aan de andere kant van de lijn. Fijn dat jullie weer een luisterend oor waren.
Stuur vooral post naar info@damhoney.nl.
En geld kun je kwijt op petje.af/damhoney. En bij je maandelijkse donatie krijg je toegang tot exclusieve bonuscontent.
Maar kijk maar even wat je doet.
Want altijd zelf weten.
Doei!